Goedenavond, broers en zusters, in plaats van goedemorgen. Ik denk dat de meesten van ons met mij eens zullen zijn als ik zeg dat een christen aan het begin van zijn bekering zeer nieuwsgierig is naar de dingen die in de Bijbel staan. Ik denk dat iedereen amen daarop zal zeggen. En sommigen van ons waren toen zelfs zo nieuwsgierig dat ze de Bijbel, volledig de Bijbel, in een hele korte tijd hebben uitgelezen. Ja, je zag er naar uit om erin te lezen. Waarom? Omdat je wilde weten wie God is en wat daar allemaal over hem in de Bijbel geschreven staat. Je bent hongerig. Dat was vooral hetgene waarmee je bezig hield toen je nog maar dat pas verkregen nieuw leven hebt ontvangen. Maar natuurlijk, als de tijd een beetje voorbij gaat en je wordt al een beetje, of je bent al een beetje langer christen, dan begin je een ander paar vragen te stellen aan jezelf en aan God. Namelijk, wat is nu Gods wil eigenlijk voor mijn leven? In welke richting wil God dat ik nu verder moet gaan? Wat wil hij, wat is mijn specifieke taak voor hem dat ik mag uitvoeren? We willen allemaal zo graag Gods wil ontdekken na een tijdje. En die vragen spoken rond in ons hoofd. Maar natuurlijk, zoals we allemaal weten, als je Gods wil ontdekken, dat is iets dat niet rap gaat. Dat is iets dat heel langzaam gaat. Dat gebeurt niet vlug. Dat is een stapsgewijs proces. Paulus gebruikt terecht de woorden wandelen. Paulus zegt in Galaten 5:25... als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Paulus kiest niet voor het woord rennen of lopen, hij kiest voor het woord wandelen. Roeien in de geest doe je namelijk heel langzaam. Het is natuurlijk iets dat je moet aanleren, want je wandelt in de geest voor de eerste keer. Want je hebt al altijd gewandeld in het vlees. Dus een kind dat moet leren rijden met de fiets. Wij moeten leren wandelen in de geest. Maar na een tijdje, weer een stapje verder in het christelijke leven, na een tijdje, begin je in te zien wat het betekent om te wandelen in de geest. Je zat met een aantal vragen en je krijgt er langzaamaan antwoorden op. Eindelijk begin je te beseffen en te zien in welke richting de geest jouw leven wil sturen. Want het is wel degelijk de geest die jouw leven wil sturen in een bepaalde richting. En na jaren van twijfel en onzekerheid verdwijnt die witte wazige mist van onduidelijkheid en wordt de weg die voor je ligt klaarder en klaarder. En voor koningin Wilhelmina begon dat ook met de jaren duidelijker te worden. Ik heb onlangs een stukje uit haar boek gelezen en daarin zie je hoe deze koningin der Nederlanden ontdekt heeft wat het is om te wandelen in de geest. En ik zal het een keer voorlezen. Ze heeft een autobiografisch boek geschreven dat noemt Eenzaam, maar niet alleen. En ze zegt het volgende. Wie Christus leiding ontdekt heeft, leert haar steeds meer en duidelijker onderkennen. Gelijk in de natuur alles een ontwikkelingsgang heeft en uitroeit, zo hing het en haat het, ook wat mij betreft, zegt ze, bij het mij bewust worden van de hogere leiding in mijn leven. En dan zegt ze, dit bewustzijn nam tenslotte mijn hele persoon in beslag en beheerste mijn daden. En dat, broers en zussen, dat is iets dat ik geloof dat God ook voor u wil en voor ik wil. Vraag van ons wel. Paulus zegt dat we moeten leren te wandelen in de Heilige Geest. Maar natuurlijk, zoals we wel weten, Paulus die zegt ons dat. Die heeft ons in feite de leer. In de brieven zegt hij wat goed is voor ons. Bepaalt hij zo'n beetje de normen, stuurt hij ons een beetje in de richting. Maar God geeft ons niet alleen de leer. God heeft ons ook heel veel voorbeelden gegeven van mensen, in het Oude Testament specifiek, die ons tonen, of laat het me beter zeggen, mensen die proberen te wandelen in de geest. Er zijn heel veel voorbeelden in het Oude Testament daarvan. Koningen, bijvoorbeeld het boek Koningen en Kronieken. Die willen, de koningen wilden ook van harte de leiding van Gods geest ontdekken in hun leven. Want, wat als eerlijk zijn, de leiding van Gods geest hebben in jouw leven is van essentieel belang als je godvruchtig wilt zijn. Ik denk dat iedereen daarmee akkoord gaat. En ik zal deze man een keer naar 2 Kronieken hoofdstuk 17 willen gaan. 2 Kronieken hoofdstuk 17. Iedereen weet dat in deze boeken een aantal verslagen staan van vroegere koningen van Israël en Juda. En zoals ik gezegd heb, je kan daar uit hun levens heel veel zelf voor je leren. Van hoe een gelovige probeert te wandelen in de Heilige Geest. Zoals ik al gezegd heb, Paulus geeft ons de theorie, maar de boeken Koningen en Kronieken geven ons de praktijk. Voor degenen die niet zo goed weten wie dat koning Jozefat is, want dat is de centrale figuur waarover ik iets zou willen spreken. Koning Jozefat was de koning van Juda. Nee? De 6e monarch was hij, de 5e generatie na David. En hij regeerde over het zuiden, over de 2 stammen. En ik wil lezen vanaf vers 1, lees vooruit de NBG. Zijn zoon Jozefat werd koning in zijn plaats, in plaats van Asa, dus de vader. Jozefat trad krachtig op tegen Israël, legde een legermacht in al de bestette steden van Juda en bezettingen in het land Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa had ingenomen. De Heere was met Jozefat, want hij bewandelde de oude paden van zijn vader David. Hij zocht de Baal niet, maar de God van zijn vader. Hij wandelde naar diens geboden en deed niet zoals Israël. Israël is dus het rijk van het noorden, de 10 stam. De Heer gaf hen de koninklijke macht vast in handen. Geheel Juda bracht Jozefat geschenken, zodat hij rijkdom en eer in overvloed had. Dan in vers 6, met een moedig hart bewandelde hij de wegen des Heeren. En bovendien verwijderde hij de hoogten en de gewijde palen uit Juda. Tot daar deze paar versen. Jozefat wandelde, zegt de tekst, naar Gods geboden. 3 keer in deze korte passage vinden we het woord wandelen. In vers 3, hij bewandelde de oude palen van zijn vader David. In vers 4, hij wandelde naar diens geboden. In vers 6, nog een keer, met een moedig hart, bewandelde hij de wegen naar Scheren. Koning Jozefat was duidelijk iemand die verlangde te wandelen in de geest en die dat ook deed. Voor een groot stuk van zijn leven, voeg ik daar wel aan toe. Maar niet alleen Jozefat wil in zijn persoonlijk leven wandelen in de geest. Hij wil ook dat het volk wandelt in de geest. En daarom zendt hij een aantal mensen uit naar het volk. Dat kunnen we lezen. Vervolgens, 5 ambtenaren en 9 priesters en 2 levieten stuurt hij naar het volk. Ze moeten dus bijbelstudie geven. Zodat dat volk ook meer verlangt, of meer te weten komt wat God verlangt. Vers 7, in het 3e jaar van zijn regering stuurde Jozefat zijn ambtenaren, Ben-Hail, Obadja, Zecharia, Netanel en Micha het land in, om in de steden van Juda onderricht te geven. Ze werden vergezeld door de levieten Semaya, Netanya, Zebadja, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Top Adonia. En de priesters Elisama en Joram. En wat deden ze? Ze gaven onderricht in Juda en hadden het wetboek des Heeren bij zich. Ze trokken al de steen van Juda rond en onderwezen het volk. En omdat Jozefat er gans zijn hart op gezet had om niet alleen zelf te wandelen in de geest, maar ook dat hij het volk daarin meetrok. Wat gebeurt er? Rust Gods zegen op hem. Vers 10. En de schrik des Heeren lag op al de koninkrijken der landen rondom Juda, zodat zij met Jozefat geen oorlog voerden. Een deel der Filistijnen bracht hem zelfs geschenken en een schatting in zilver. Zelfs de Arabieren brachten hem kleinvee. 7700 rammen, 7700 bokken. Gaandeweg bereikte Jozefat het toppunt van zijn macht. En bouwde in Juda burchten en voorraadsteden. Hij had veel voorraden in de steden van Juda en hij in Jeruzalem krijgslieden en haven. Tot daar een kort overzichtje, of een korte inleiding, over de toestand van het Zuidelijke Rijk aan het begin van het koningschap van Jozefat. Een goed begin, zou je zeggen. En het is inderdaad een zeer goed begin. Maar natuurlijk, het is niet omdat je nu besloten hebt om als gelovige te wandelen in de geest, dat je daarom niet meer zal struikelen. Ik heb gezegd, reeds gezegd, dat dus we vele voorbeelden hebben van mensen in het Oude Testament die dus probeerden te wandelen in de heilige, in de geest. Maar de een deed het al een beetje beter dan de ander. De een was al een beetje meer succesvol dan de ander. En de Bijbel is daar eerlijk in. We weten allemaal dat de Bijbel ons niet alleen de goede daden toont van vrome mensen, maar dat de Bijbel ook de minder goede dingen toont van vrome mensen. De Bijbel geeft ons de onversneden waarheid. God verbergt de dingen niet, die zelfs de slechte dingen niet, die zelfs de goede koningen doen. Denk maar aan David bijvoorbeeld, die een van de 30 helden, een van zijn beste soldaten, laat omkomen, Uria, in de strijd, om zijn overspel te verbergen in feite. Wel, de Heere wilde dat niet verbergen, niet voor het volk toen en ook niet voor nu. Hij heeft het opgenomen in zijn woord. Dus de schrift verbergt niet dat vrome mensen ook minder vrome dingen doen. En hier, Jozefat, hoewel hij zeker en vast een hele goede koning was, begint tijdens zijn koningschap ook een aantal fouten, serieuze fouten. Ik zal daar toch een keer wel op inzoomen. Waarom? Niet om hem af te breken. Koning Jozefat was een goede koning. Maar deze dingen zijn ons geschreven zodanig dat we er zelf uit zullen leren. De Bijbel is niet alleen gegeven aan ons om ons te tonen wat God heeft gedaan. De Bijbel is ook gegeven aan ons dat we zouden leren uit de fouten die anderen maken, zodat we hun fouten niet overnemen. Dat we niet dezelfde fout maken als degene die het in de schrift gedaan hebben. Dat we eruit zouden leren. En ik wil eens naar hoofdstuk 18 gaan, het volgende hoofdstuk. Dus we hebben zo pas gelezen dat Jozefat er alles aan deed om het volk beter vertrouwd te doen raken met Gods woord. Dat hij priesters en levieten uitstuurt. Maar nu in het volgende hoofdstuk doet Jozefat iets heel eigenaardigs. Jozefat had zich namelijk verzwageren met de goddeloze familie. Smeedde een huwelijk met een van de dochters van de goddeloze koning Achab. Nu, een kort woordje over koning Achab. Het was zeker geen lieve kerel. Voor degenen die hem niet kennen, hij was de koning van het noordelijke rijk, van de 10 stammen. En de schrift zegt volgende van hem. Hij, Achab dus, deed allerlei dingen waarmee hij de Heer, de God van Israël, tergde. Meer nog dan de vorige koningen van Israël gedaan hadden. En raar maar waar, onze goede koning Jozefat sluit hier een verbond met deze goddeloze en boosaardige koning Achab. Dat is toch wel eigenaardig. En we zullen zien dat omwille van de keuze die hij hier maakt, dat hij daar serieus in de problemen door raakt. We gaan dat zien. Ja, Paulus zegt, slecht gezelschap bederft goede zeden. En toch zien we dat zelfs een diepgelovig man, zoals Jozefat, eventjes het rechte pad bijster was. En kan je zelf dan uiteraard de vraag stellen, ja, hoe is het mogelijk dat zo iemand zo godsvruchtig, die zo voor de Heer leefde, ja, dat hij dat niet beseft, want we zullen zien dat hij zelfs niet beseft dat hij iets doet die ja, in ons zoon zeker en vast niet wel gevallen is. En waarom wil ik deze tekst naar voren brengen? Om ons ook, onszelf een keer te onderzoeken. Zou het ook niet kunnen zijn dat we soms in ons leven ook eventjes het rechte spoor bijster zijn? Dat kan. Maar ik zal dat je wel proberen duidelijk te maken aan de hand van het voorbeeld van Jozefat. Want ik geloof dat precies daarom het voorbeeld van Jozefat ons gegeven is. Dat we eventjes het rechte spoor bijster kunnen zijn. Want Jozefat, die wist wel heel goed wat er in de schrift stond. Als je twee hoofdstukken verder, je moet er niet naartoe gaan, zijn gebed leest, je moet dat maar een keer thuis lezen, dan zal je zien dat die man zeer goed op de hoogte is van de geschiedenis van Gods volk, van de 5 eerste boeken, van de psalmen. Hij weet er heel veel van. Hij las er heel veel in ook. Dat kan je afleren uit zijn gebed. Maar Hij was wel goed vertrouwd met het psalmenboek. Maar hij ging voorbij aan de eerste woorden van de psalmenboek. En ik denk dat jullie die woorden kennen. Wat zijn de eerste woorden van het psalmenboek? We hebben daar zelfs een lied over. Ja. Maar zalig, de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, hij die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. En wat zien we hier in hoofdstuk 18? Dat onze Josafat nu precies te min van de goddelozen en de zondaars en de spotters zit. Het is toch wel zeer eigenaardig dat Josafat priesters en levieten uitstuurt om het volk te onderwijzen, dat hij zelf voorbij gaat aan wat er in de allereerste psalm staat. Maar eventjes geduld, want daar stopt het niet. Nogmaals, ik wil Josafat niet afbreken. De schrift zegt duidelijk dat het een goede koning was. Wat zijn ze fouten die ik wil onderstrepen, waaruit we zouden kunnen leren? Josafat begaat nog een grotere misstap dan hetgeen hij hier zo pas doet. Want als de goddeloze koning Achab tegen een van zijn vijanden oorlog wil voeren, dan vraagt hij aan Josafat of hij hem niet zou wel na. En raar maar waar. Verbazingwekkend genoeg gaat Josafat daarop in. Josafat verenigt zich met Achab in een strijd tegen Aram, een strijd dat absoluut niet zijn strijd was, en hij verenigt zich met hem. Moet maar even lezen vanaf vers 1, hoofdstuk 18. Josafat verwierf dus steeds meer rijkdom en roem. Door een huwelijk smeedde hij familiebanden met Achab. Enige jaar later bracht hij Achab in Samaria een bezoek, en ze maakten hier een feestje van. Achab slachtte voor hem en zijn gevolg een grote hoeveelheid schapen, geiten en runderen, en haalde hem over om op te trekken tegen Ramoth en Gilead. Koning Achab van Israël vroeg om op te trekken tegen Ramoth en Gilead. Koning Achab van Israël vroeg koning Josafat van Juda: gaat u met mij mee naar Ramoth en Gilead? En dan zegt Josafat het volgende: u en ik zijn één. Mijn leger is uw leger. Ik trek mee met u te strijden, zegt hij. Dus Josafat had hier zich dus gaan alliëren met een koning die zich had afgekeerd van God. Koning die moedwillig zijn hart voor God gesloten had. Trouwens, een koning, wat we straks zullen zien, die niet alleen een hekel had aan God, maar ook aan al zijn profeten. Specifiek één profeet. Dan zullen we straks zien welke profeet dat was. En zijn vrouwtje trouwens, ik weet niet of jullie hem haar kennen, Isabel, ja, die had persoonlijk de opdracht om alle profeten van de Heer uit te roeien. Ze was dus ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van velen waarachtig geloven. Dus deze familie moest niks alleen weten, niks van God weten. Ze deden er ook alles aan om het werk van God te verhinderen. En dan moet je zien wat dat Josafat hier vraagt in vers 4. Hij vraagt aan deze goddeloze koning of Achab nu niet eens best een keer de Heer zou willen raadplegen. Vers 4. En hij voegde eraan toe: vraag vandaag nog raad aan de Heer. En wat doet Achab? Hij vraagt inderdaad raad, maar niet aan de Heer. Hij vraagt raad aan een andere heer, aan Baal. En in vers 5 zien we dus dat hij 400 Baals profeten laat komen. De koning van Israël ontbood 400 profeten en vroeg hen: zullen we tegen Ramoth en Gilead ter strijde trekken, of kan ik er beter van afzien? Trek op, antwoordden ze, God zal u de stad in handen geven. Ik moet daar eventjes bij stilstaan. Die 400 profeten zeggen dus tegen Achab dat God hem de overwinning zal schenken. Maar Josafat zit daarbij. En aan de reactie van Josafat kan je zien dat er iets niet pluis is. Josafat weet heel goed dat deze 400 profeten geen profeten zijn van de Heer. En daarom zegt Josafat in vers 6: is hier niet nog een profeet van de Heer, zegt hij, die wij kunnen raadplegen? Josafat begint hier zichzelf al een beetje goed in nesten te werken zo. Hij beseft maar al te goed dat er hier een vuiltje aan de lucht is. Dat het hier in de verkeerde richting aan het uithangen is. Dat er stront aan de knikker is, met andere woorden. Ja, en als er stront aan de knikker is, dan gaan je handen beginnen stinken. Maar nog een geluk, natuurlijk, dat Jozefat hulp krijgt. God steekt hem een handje toe. De Heere komt namelijk Jozefat tegemoet en probeert zijn ogen op te doen volgens die dwaze situatie. Komt namelijk een echte profeet van de Heer op het toneel. Ja, als je van harte en leven de Heere wil dienen, zoals Jozefat nogmaals dat ook echt wilde doen, dan zal God waken over jou. En dan zal God op tijd en stand, omdat hij ons lief heeft, ons ook waarschuwen en verwittigen. Dat we in verkeerde richting aan het opgaan zijn. Als we niet meer in de weg gaan die de Geest ons wijst, dan zal God ons daarop wijzen. We weten dat allemaal wel. En de Heere stuurt hier in dat geval een profeet naar Jozefat. En dan moet je zien dat de goddeloze koning Achab deze profeet maar al te goed kent. Ik weet niet als jullie hem kennen. Zeker Micha, inderdaad. En Micha, dat is nog een van een ander soort hormoon. Dat is niet een profeet zoals die Baals profeet. Want de Baals profeten waren gewoon mensen die de koning naar de mond spraken. Wat dat de koning Achab graag hoorde, dat spraken ze. Zoals we pas hebben gelezen in vers 5. Wat zeggen de Baals profeet? Trek maar op. God zal u de stad in handen geven. Maar dat is helemaal geen waar. Straks zal je zien dat dat geen waar is. Dat was natuurlijk precies wat Achab wilde horen. Maar Micha, die is van een ander hout gesneden. Van Paulus' gehalte. En Achab weet het maar al te goed. En als Jozefat vraagt of er hier nog een andere profeet is, dan moet je eens zien wat Achab daarop zegt. In vers 7. Ja, zegt hij, er is hier nog wel iemand die de Heer voor ons zou kunnen raadplegen, maar ik heb een hekel aan hem, zegt hij. Hij profeteert nooit iets goeds over mij. Altijd onheil. Dat is Micha, zegt hij, de zoon van Jimna. Nu, zou het toch wel heel duidelijk moeten zijn voor Jozefat, dat hij hier op de verkeerde plaats zit. Achab zegt namelijk, hij heeft een hekel aan Micha. Dus hij heeft een hekel aan een ware profeet van God. Nu zou ons nog toch wel degelijk open moeten gaan. Stel je voor dat ik straks een gesprek heb met iemand, en die persoon zegt tegen mij, ik heb een hekel aan Jos, of ik heb een hekel aan Tim, of aan Mario, of aan Marleen. Ja, dan zou er bij mij toch een belletje moeten rinkelen. Ik zou op mijn hoede zijn voor die persoon, en ik zou toch ook wel lichtjes geschrokken zijn. Moest dat een christen zijn natuurlijk. Ja, wie zou niet geschrokken zijn? Wel, Jozefat was ook geschrokken. Kijk maar een keer naar zijn reactie. In vers 7b. Zeg dat toch niet, uitroepingsteken. Oké, zeg dat toch niet. Hij was geschrokken. Maar nog altijd dringt het er bij Jozefat, deze diepgelovige man, niet door. Je is nog altijd niet mee. Laat ook even verder gaan in vers 8. Want, merkwaardig genoeg, volgt Achab, de goddeloze koning, nu goddelijke raad op. Hij luistert naar wat Jozefat zegt en laat inderdaad Micha komen, de ware profeet van God. En is bestuurd vervolgens een hofdienaar om Micha te gaan halen. Vers 8. De koning van Israël liet de hofdienaar komen die hij opdroeg om snel Micha, de zoon van Jimna, te gaan halen. Dan wil ik meteen naar vers 12 springen, waar de hofdienaar bij Micha aankomt. Vers 12. De bode die Micha was gaan halen, zei tegen hem, luister. Alle profeten verzekeren de koning eensgezind dat de strijd goed zal aflopen. Mogen uw woorden, zegt hij, even gunstig zijn als die van hen. Maar wat zegt Micha? Zowaar de Heer leeft, ik zeg alleen wat mijn God in de mond legt, zegt hij. Nu moet je eventjes heel stilstaan bij Hansits gebeuren. Want om te doen wat Micha hier nu gaat doen, daar heb je echt waar geloof voor nodig en daar heb je echt waar moed voor nodig. Je mag de opdracht die Micha hier krijgt, zeker niet onderschatten. Micha wordt hier niet gevraagd om naar een of andere christelijke conferentie te gaan spreken. Micha wordt hier ook niet gevraagd om een keer een woordje door te geven in een andere gemeente. Je moet je voorstellen dat, laten we naar vers 9 gaan, ik zal een keer Hans die situatie voor u proberen uit te beelden. Vers 9, moet ik je zien wat dat die atmosfeer is. De koning van Israël en de koning van Juda, Jozefat, zaten ieder in een statiegewaad op een troon op de dorsvloer voor de stadshoofd van Samaria in gezelschap van wie? Van de in vervoering geraakte profeet. Moet ik even goed nadenken. Je moet die scène een keer voorstellen. Er zitten twee koningen in vol ornaat, elk op hun troon. De twee koningen van Hans het Rijk. Ten eerste, ze zitten op het dorstvloer. De dorstvloer is een plaats waar heel veel ruimte is, dat de wind vrij spel moet krijgen. Dus er zitten heel veel mensen. Ten derde, het is in de hoofdstad van het goddeloze rijk van Ahab, Samaria. En ten vierde, er zitten niet minder dan 400 valse profeten, maar ze zitten daar niet te zitten. We hebben gelezen, ze zijn in vervoering geraakt. Dus dat is wel een serieus spektakel. Plus, dat we gelezen hebben, dat Ahab een grondige hekel had aan de profeet. En onze profeet Micha moet daar naartoe. Je moet dat meenemen. Precies omdat hij naar het hol van de leeuw moet. Dus om dat te doen, begrijp je het een beetje? Ik denk niet dat dat voor iedereen weggelegd is. Ik denk dat dat serieus... Weet je wel? Ik kan dat hier niet zeggen. Maar, dat was wat Gods geest wilde voor Micha. Dat was de richting die, die Gods geest Micha wilde uitsturen. En Micha was bereid om dat ook te doen. Desondanks de enorme tegenstand. En dan moet je zien wat er gebeurt. Ik wil verder gaan in vers 14. Toen Micha de koning bij de koning gekomen was, vroeg de koning hem, Micha, zegt hij, zullen we tegen Ramoth en Gilead te strijden trekken, of zal ik het nalaten? Micha antwoordt, trek op, en je zult voorspoed hebben. Zij zullen in uw macht gegeven worden, zegt hij. Maar de koning zei tot hem, hoe dikwijls moet ik u bezweren dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt, in de naam des Heeren, zegt hij. Even stop hier, want dat is toch wel heel eigenaardig. Kort woordje uitleg. Misschien begrijpen sommigen van jullie niet waarom Ahab hier zo heftig reageert. Want we zien dat Micha hier tenslotte maar hetzelfde zegt op de dwaalprofeet. Wat zegt hij? Trek maar op, zegt hij, en je zult voorspoed hebben. Je zal de vijand overwinnen. Dus Ahab zal nog positief reageren, maar dat doet hij niet. Waarom denk je dat Ahab niet positief reageert? Raar, hé? Trek op, je gaat winnen. Maar koning Ahab is boos. Hij zegt, je spreekt hij altijd slecht, maar hij zegt hier iets goeds. Waarom? Wel, je ziet dat hier niet in de tekst. Maar je ziet wel, als je een beetje over nadenkt, dat gewoon Micha aan het spotten is. Hij is hier gewoon aan het spotten, niet alleen met Ahab, maar ook met de in vervoering geraakte Baalsprofeet. Zie je? We hebben vorige week ook gezien, iets meer geleerd over donkere humor en spottende ironie. Wel, hier heb je een heel mooi voorbeeldje. Hè? En Ahab beseft het maar al te goed dat hij daar de spot met hem drijft. En met die Baalsprofeet. Dus Micha gaat hier een beetje meespelen in het religieuze spelletje. Hij kent er ook iets van donkere humor. Hij antwoordt de dwaas naar zijn dwaas. En Micha doet alsof hij, en nogmaals, je ziet dat niet, alsof hij in vervoering is geraakt door, zoals die profeet, dus dat staat al gezegd, van alles nog wat gebeuren. Dus je moet dat met gepaste toonhoogte lezen en met stembuigingen. Hé. Ik wil het hier niet voortonen, maar je kunt jezelf wel voorbeelden wat dat moet zijn. Hé. Dus hij voert hier in feite een one-man show op, alle Heet Goste. Hé. En het publiek van Heet Goste zal daar zeker en vast mee lachen. Maar hier, dat publiek, kan er absoluut niet mee lachen. Nu moet ik even kijken wat dat Micha, dat Micha niet grappig was. In vers 23 zie je dat de leider van die 400 profeten, een zekere Sitka, opeens niet meer in vervoering was. Nee? Hij was opeens niet meer in de geest. En hij had gewoon naar Micha en heeft hem een slag in het gezicht. Dus begrijp je een beetje voor welke uitdaging Micha hier staat. En ik denk dat Micha twist. Ik denk dat Micha zou gaan komen dat er miserie in zijn. Micha wist het waarschijnlijk wel heel goed wat er met hem ging gebeuren. Maar voor Micha was het veel belangrijker dat hij deed wat dat de geest hem zei dat hij moest doen. Dat was het belangrijkste voor hem. En na deze one-man-show van onze humorist komt Micha tot zijn punt. En nu gaat hij spreken wat God hem opgedragen heeft. En Micha spreekt niet alleen woorden voor koning Achab. Hij spreekt ze ook voor Jozefat. Voor Achab in de eerste plaats, want hij zegt: Achab, je zult sterven. Je zult omkomen als je gaat strijden. Maar God wilde ook tegen Jozefat laten weten dat Jozefat niet mocht meestrijden met de goddeloze Achab. God geeft Jozefat hier een duidelijke waarschuwing. Houd dat vast, God geeft Jozefat een waarschuwing. En raar, maar waar, Jozefat heeft het nog altijd niet door. Hij heeft er nog altijd geen gehoor aan. Uiteindelijk wordt de profeet Micha opgesloten, in de gevangenis gezet en op water en brood gezet. En Achab, wat dat er gebeurt met hem, is precies zoals de profeet had voorzegd. Hij komt om in de strijd. Nu, waarom vertel ik dat allemaal? Omdat er voor ons iets duidelijk zou moeten opvallen voor de lezer. Voor wij. Na al deze tekenen en waarschuwingen besluit Jozefat in feite om tegen de raad van God in mee te strijden met Achab. Hij allieert zich dus met Achab in de strijd tegen Aram. En wat was het gevolg? Weet er dan iemand wat dat gevolg was? Je stierf niet. Je leefde nog. Maar het scheelde niet veel. Hij kwam bijna om in de strijd. Dus de Heere had hem bijna laten omkomen. Had hij niet geroepen om hulp naar God, dan zou hij omgekomen zijn. Het is omwille van het feit dat Jozefat roept naar God: help me, ik wil hier niet sterven in de strijd, dat hij niet omkomt. En daarom werd hij gered. Het zou toch zeer spijtig geweest zijn, moest Jozefat hier omgekomen zijn. Dat zou zeer spijtig geweest zijn voor het getuigenis van deze toch wel goede koning en diepgelovige man. Ook ons leven, broers en zussen, kan een bepaalde richting uitgaan die niet goed is voor ons. En ook zoals Jozefat, zonder dat we het in feite in de hand hebben. Je hebt de rechte weg in feite verlaten voor een tijdje. En wat doet God? God probeert ook jou daarvan op de hoogte te brengen. Hij probeert het duidelijk te maken dat jouw leven niet in de juiste richting gaat. Dat je eventjes het spoor bijster geraakt. Maar je hebt er geen oren naar, momenteel. Paulus zegt in de Galatenbrief: wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Dat is toch wel een heel belangrijk vers. Ik weet niet of er iemand van jullie vertrouwd is met de Pilgrim's Progress. Nederlandse vertaling, Christenreis naar de eeuwigheid. Dat is een heel interessant boek. Ik heb hem alleen een keer gelezen en ik ben nu een tweede keer erin bezig. Het is na de Bijbel het meest vertaalde boek in de wereld. En daarin lees je over een hoofdpersonage, Christen, die dus de stad Ondergang verlaat en die op een rechte weg naar de stad Sion moet gaan. En hij moet op de rechte pad blijven. En als hij op de rechte smalle pad blijft, dan had er niks met hem gebeuren. Hij zal bepaalde proevingen moeten ondergaan, maar het zal allemaal redelijk te doen zijn. Maar wat gebeurt er onderweg? Maakt hij een paar verkeerde keuzes en verlaat hij die rechte weg en komt hij op kronkelpaden terecht. Met alle gevolgen van dien, een heel mooi boek. Het is allemaal allegorisch, maar het is een heel mooi boek en er is heel wat uit leren. En als hij de rechte pad verlaat, komt hij op kronkelpaden en hij had heel wat vernederingen, moet heel wat vernederingen onderaan, en hij leidt serieus. Hij heeft het echt heel moeilijk. Soms, als je die dingen leest, val je er een beetje van achterover wat dat allemaal meemaakt. Maar had hij, wat dat de les heeft uit dat boek is, had hij op de rechte pad gebleven, zou hij nooit niet zoveel moeten lijden. Hij had onnodig lijden over zich gebracht, omdat hij van de rechte pad afgedaald was. En dat is precies, dat boek, dat is precies wat dat Paulus zegt in Filippenzen 3, 14, 16. En ik ga het een keer voorlezen. Hij zegt dit: ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Laten wij dan, zegt hij, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, En dan zegt hij het volgende. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God u het wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan, zegt hij. Zie je dat? Dus als Paulus ons die raad geeft, dan doet hij dat ook ons om ons te verwittigen. Dat we op de rechte pad moeten blijven, zegt hij wel, die geestelijk volwassen zijn. En mocht u er anders over denken, dan zal God u daar wel van overtuigen, zegt hij. Dat is precies wat dat hij gedaan heeft met Jozefat. Dat is precies wat hij leert uit dat boekje. Christenen, en je ziet dat ook rond je, christenen die de verkeerde weg opgaan, die snijden hun eigen vlees. De Hebreeën schrijver zegt nog iets anders. Hij zegt dit. Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën en maakt een recht spoor voor uw voeten, zegt hij, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, zegt hij. Dus Jozefat was een goede koning, een diepgelovig man, maar hij besefte niet eens dat hij op een gegeven moment in zijn geestelijk leven het spoorbijster was. En voor ons, broers en zussen, ik wil daarmee afsluiten, zijn dat voorbeelden. We moeten leren uit deze voorbeelden. We hoeven echt niet in ons vlees, in ons eigen vlees te snijden. Als we die dingen zien die Jozefat heeft gedaan, dan kun je daaruit leren. Uiteindelijk heeft Jozefat zich herpakt. In hoofdstuk 19 keert Jozefat inderdaad begon terug van zijn hachelijke reis. Maar in feite moest Jozefat wel dood zijn. Hij moest omgekomen zijn in de strijd. Waarom? Omdat hij naar al die verwittigingen van God niet had geluisterd. En uiteindelijk, in hoofdstuk 19 vers 2, ik wil dat mee afsluiten, komt er nog één profeet van de Heer naar hem toe. Dit keer is het de profeet Jehu, bekende zoon van de bekende profeet Hanani. En hij zegt dit, u vond het nodig, zegt Jehu, degene die de Heer afwijzen te helpen en degene die hem haten lief te hebben. Daarom hebt u de toorn van de Heer over u afgeroepen. En ditmaal had Jozefat het wel begrepen. Uiteindelijk lees je in twee versen later dat hij in Juzara en voortaan in Jeruzalem bleef. Dus hij ging af van dat kronkelpad en hij wandelde weer op de rechte pad. Maar het was pas na correctie en na grote benauwdheid. Ja, hij kwam bijna om. En daaruit moeten we leren, broers en zussen. Dus laat ons leren uit deze vele voorbeelden die God ons geeft in de schrift. Tot daar. Amen.